Er zijn deze avond drie schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Die gaan ook over de opstanding, waar gesproken wordt over de opstanding van de Heer Jezus. We lezen uit Romeinen 6, daar van vers 1 tot en met 11. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. En Filippenzen 3, vers 1 tot en met 14.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardig van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de dood, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. En dan lezen we de eerste drie versen uit Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dan lezen we uit Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 14. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.
De tekst voor de preek vindt u in Filippenzen 3, daarvan het 10e vers, het eerste gedeelte, Filippenzen 3, vers 10a. Deze woorden van Paulus, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En het is de bedoeling om deze avond een soort themapreek te houden vanuit dit vers over de kracht van de opstanding van Christus. Wat zegt de Bijbel, wat zegt het Nieuwe Testament daarover en wat heeft ons dat te zeggen? Gemeente, betaald is betaald. Met Goede Vrijdag hebt u ongetwijfeld iets kunnen horen van de rekening die Christus heeft betaald door zijn gehoorzaamheid met zijn kruisdood. En met Pasen zegt de Vader tegen de Zoon en tegen ons: betaling aanvaard. Allen die in Christus zijn, hoeven zelf niet meer te betalen. Op zijn kosten zalig geworden, mogen ze eenmaal de hemel binnengaan. Maar is daar dan alles mee gezegd? Nee, er is meer. Het is niet zo dat wanneer je door genade de Heere mag kennen, dat je er dan bent. Het christenleven kent niet alleen het Christus voor mij, ik voor u. Als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan, het Christus voor mij. Maar ook het Christus in mij. Hij in mij en ik in hem. Dat is een van die diepe dingen in het leven van het geloof, in het leven van een kind van God. Hij is één met zijn zaligmaker. Zoals het lichaam één is met het hoofd. De rank één geheel is met de wijnstok. En die eenheid met de Heere Jezus Christus betekent ook dat de kracht van Christus werkzaam is in het leven van zijn leden. De kracht van Christus werkt in het leven van christenen. Geen christelijken, dat zijn we allemaal, maar christenen. De mensen die aan hem verbonden zijn. Opstandingskracht van Christus is werkzaam in de gelovigen. Daarmee is die opstanding van de Heere Jezus belangrijk voor het leven van elke dag. En wat houdt dat dan in? Wat betekent dat? Nou, daar gaan we samen over nadenken met Gods hulp. Het thema van de preek is leven uit de kracht van Christus opstanding. Leven uit de kracht van Christus opstanding. We schetsen het eerste punt, de context waarin vers 10a staat. Opdat ik hem kenne. Dat kennen, dat is onmisbaar voor dat leven uit de kracht van Christus opstanding. Je moet eerst aan de Heere Jezus ook verbonden zijn. En in de tweede plaats letten we erop wat het nou betekent. De inhoud van die kracht van Christus opstanding. Wat betekent dat voor de gelovigen? Dus de kracht van leven uit de kracht van Christus opstanding is de context en daarna de inhoud. Gemeente, het zijn scherpe woorden die ineens vallen in de vriendelijke brief van Paulus aan de kerk van Filippi. Ziet op de honden. Zo zegt hij in vers 2. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Het lijkt wel alsof Paulus aan het schelden is. Pas op voor die honden. Inderdaad, gemeente. Zo is het ook. Alleen wel heel beheerst. Toch heel duidelijk, Paulus vaart als het ware heel beheerst uit. Hij noemt sommige mensen, sommige dominees daar in de gemeente van Filippi of daar rond die gemeente van Filippi honden. Nou, dat is toch wat? Honden, dat is een woord wat in Bijbelse tijd nogal verachtelijk klonk. Het werd gebruikt voor de heidenen die niet besneden waren. Honden. Over wie heeft Paulus het als hij dit zegt en waarom gebruikt hij zulke taal? Is hij misschien te druk? Heeft hij te veel aan zijn hoofd? Dan kun je gemakkelijk uit je slof schieten als ouder. En dat is schuld. Paulus is in de gevangenis beland. Dat zal niet meevallen. Maar ondanks dat hij in de gevangenis zit, vermoedelijk in Rome, en vanuit deze gevangenis ook die brief verstuurt, krijgen we niet de indruk dat Paulus er doorheen zit, dat hij het niet meer ziet zitten. Oh nee, de brief van Filippi is juist doortinteld van de blijdschap. De blijdschap in de Heere. Paulus roept Filippi in vers 1 ook op tot blijdschap. Verblijd u. Honden, waarom deze taal? Gemeente, Paulus is zo scherp in zijn taal gebruikt omdat het evangelie bedreigd wordt. En dat is zo tot oneer van de Heere. Daardoor gaan er mensen verloren. Let op de honden. Die honden, dat zijn de Joodse dwaaleraars die daar preken in de gemeente. In de buurt van de gemeente die het evangelie verdraaien, ze preken ongeveer als volgt. Gemeente, als u zich niet laat besnijden, dan kunnen uw zonden niet vergeven worden. Heer Jezus, die moet je zonden vergeven. Daar is hij voor gekruisigd, daar is hij voor opgestaan. En hij wil dat ook, je zonden vergeven. Maar je moet je wel laten besnijden. En zo hadden ze nog wel meer dingen. Ernst maken met bepaalde Joodse wetten en gebruiken. Die dwaalleraars, die honden, die wijzen de gemeente juist op die dingen waar Paulus van verlost is. Let op de honden. En die scherpe woorden gebruikt Paulus niet omdat hij een hekel heeft aan die mensen. Oh nee, hun boodschap doet hem pijn. Hun preken waarin ze niet wijzen op Christus alleen en Christus helemaal. Daar heeft hij het moeilijk mee. Waarom hij het ook moeilijk heeft met die dwaalleraars? Zou het dit niet zijn? Hun preken kwamen heel dicht bij die preken die hij, Paulus, vroeger hield. Het gedachtegoed van die mensen lijkt zo veel op dat wat Paulus eerst dacht. Die dwaalleer is een spiegel waarin Paulus zijn eigen leven terugziet. En dat doet zeer. Ook hij dacht dat het wel goed zou komen. Als hij netjes leefde, als hij ijverig was. Eerst was dat zo in zijn leven. Hij vertelt dat ook eerlijk aan de Filippenzen. Keihard werken was het. Hij was een man vol ijver. Paulus zet in vers 5 en 6 de zaken nog eens op een rijtje. Was besneden, een Israëliet uit de belangrijke stam van Benjamin. Zoon van Abraham, de Hebreër. Maar toen de Heer Jezus aan hem verscheen op de weg naar Damascus, toen veranderde alles. Toen zag hij in dat hij met al deze dingen niet rechtvaardig voor God kon zijn. Hij kon er geen cent van zijn schuld mee betalen. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Vuilnis was het, En nu mag hij de Heer Jezus kennen die zijn schuldenrekening betaald heeft. Hoe rijk is het om in hem te mogen rusten, om hem over te houden, om af te zien van jezelf, om op te zien naar hem alleen. De vaste rots van het behoud. En sinds Paulus iets van Christus kent, hem mag kennen, op hem hoopt, het van hem alleen verwacht, staat dit centraal in zijn leven, hem nog meer kennen. Opdat ik hem kennen, zo zegt hij in vers 10. Kennen zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Ze hebben elkaar ontmoet. Ze hebben elkaar gezien. Ze hebben elkaar gesproken. Naar elkaar geluisterd. En nu leven ze met elkaar. Ze kennen elkaar, maar ze gaan elkaar, als het goed is, ook steeds meer en meer kennen. Hoe langer ze met elkaar getrouwd zijn, hoe langer ze met elkaar optrekken. En zo is dat ook in de verhouding met de Heer, in het leven met de Heer, meer en meer. Ken jij de Heer Jezus? Kent u hem? Niet omdat u veel van hem gehoord hebt. En dat u weet hoe hij werkt. Maar omdat er een band is gekomen. Omdat hij, net als bij Simon van Cyrene, uw en jouw levenspad heeft gekruist. En werd toen alles niet anders. Toen werd je van een voorbijganger een volgeling. En toen kreeg het woord van de Heere betekenis in je leven. Toen kreeg de persoon van de Heere Jezus waarde voor je. Heere, alles wat ik mis, dat hebt u. En met alles van mijzelf, mijn eigen rechtvaardigheid, zo noemt Paulus dat in vers 9, kan ik u niet onder ogen komen. U alleen, uw werk alleen, in uw dood en in uw opstanding alleen ligt het leven. Als dat zo mag zijn, dan ziet God u, jou in Christus. Dan is uw toekomst zeker en vast. Maar als je dan de Heere mag kennen, dan betekent dat niet dat het klaar is. Stilstand is achteruitgang. Water dat stilstaat gaat stinken, dat wordt groen, daar komt alg in. En zo is dat ook met het leven, met de Heere, het geloofsleven. Trouwens, opdat ik hem kennen, kennen, dat betekent liefhebben. Een echte liefde verlangt nog toch naar die ander. Verlangt er toch naar om die ander steeds beter te leren kennen. Echte liefde moet toch steeds weer naar die ander kijken. De liefde dringt. Opdat ik hem kenne. En daarom wordt het leven van het geloof gekenmerkt door hongeren. En dorsten. Verlangen. Aan hem heb ik genoeg en van hem krijg ik nooit genoeg. Ja, van mezelf wel, maar van hem niet. Kennen. Tegelijk, als ik eerlijk ben, mijn gebruik maken van Christus is zo onder de maat. Dat blijft zo arm in vergelijking met zijn rijkdom. Ik heb vaak zo last van zo weinig verlangen naar hem. En ik verlang naar zoveel dingen, ik ben bezig met zoveel dingen. In plaats van dat ik bezig ben met hem. Terwijl er in hem alles is wat een mens nodig heeft. Zoek je rijkdom, wie is er zo arm geworden om ons rijk te maken? Zoek je zekerheid, wie biedt er meer zekerheid dan hij die dood geweest is en die leeft in alle eeuwigheid? Zoek je blijdschap, waar vind je die meer dan in de Heere Jezus Christus? Zoek je rust, waar zou je die anders zoeken dan bij hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven? Jezus, hij is de bron van vreugde, hij is het hoogste goed. Opdat ik hem kenne, dat is een aangevochten verlangen, een bestreden verlangen. En toch, gemeente, een kind van de Heere, die kan op dwaalwegen terechtkomen. En dat verlangen om hem te kennen, dat kan ontzettend inzakken. Maar als het goed is, komt hij altijd weer bij Christus uit. Kunt u dat nu ook zeggen? Als je terugkijkt in je eigen leven. Nou, daar gaat het over in het eerste deel van vers 10. Opdat ik hem kenne, zijn persoon, zijn werk. Dat dat mijn leven beheerst. Hij is de opstanding in het leven. Hij is mijn een en al. Paulus heeft de Heer leren kennen. Hoe dan? Door en dankzij die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. En hoe kan hij de Heer nog meer leren kennen? Ook door en dankzij die opstandingskracht van de Heer Jezus. Die opstandingskracht doortrekt het leven van Paulus. Het leven van de gelovigen van het begin tot het eind. En laten we daar eens dan op inzoomen, gemeente. Die opstandingskracht, wat betekent dat dan? Paulus heeft de Heer Jezus leren kennen dankzij en door de kracht van Christus' opstanding. En dat geldt voor iedereen, gemeente, die bekeerd wordt, wedergeboren wordt, tot geloof komt. Dat is dankzij de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. In Colossenzen 3 vers 1, daar noemt Paulus het tot geloof komen, het met Christus opgewekt worden. Je vindt dat ook in Romeinen 6. In 1 Petrus 1 vers 2, we hadden die schriftlezingen nog kunnen uitbreiden met heel veel meer schriftlezingen. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan, maar het Nieuwe Testament is er vol van. 1 Petrus 1 vers 2, daar schrijft de apostel dat zijn lezers zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus. En hoe gebeurt dat? Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus. Nou, dat zegt Petrus ook in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 23. Wedergeboren door de opstanding van de Heer Jezus. Ja, je wordt wedergeboren door het zaad van de wedergeboorte. Dat is het woord van God. Het woord van God, zaad van de wedergeboorte. Dat betekent, gemeente, dat dat woord van God geladen is, doortinteld is van de opstandingskracht van Christus. En daarom zegt Paulus ook, het woord is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. De Heer Jezus zegt het in Johannes 5. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, zo gebeurde dat bij Paulus toen hij op weg was naar Damascus. Toen verscheen daar hem de opgestaande Heer Jezus Christus. En toen klonk daar het woord van de opgestane Heer Jezus Christus. Het levengevende woord. En toen vond Paulus het leven. Toen ging Paulus kennen. En waar gebeurt het dan vandaag? Hier. In de kerk. Onder de bediening van de verzoening. Onder de verkondiging van dat levende woord van God. Maar ook thuis als je meeluistert. Via zo'n Lucaskastje of via de computer. Als je 's morgens en 's avonds voor je naar bed gaat, je Bijbel opendoet en leest. Het woord van God is een zaad van wedergeboorte. En dat betekent dat er opstandingskracht in dat woord van God zit. Een kracht die doden levend kan maken. Lees jij zo uit je Bijbeltje? En ben je zo naar de kerk gekomen met die gedachte? En luister je in dat besef naar de prediking van het evangelie? Het woord heeft opstandingskracht. Stel je voor dat er iemand overleden is. Dat is heel aangrijpend, gemeente. En confronterend. U hebt het meegemaakt, een geliefde van u. Die stond daarvoor in de aula of voor in de kerk. Dat gebeurt niet in elk kerkgebouw. Uw moeder lag daarin. In de kist. Vader, je man, je opa. En stel nou eens dat God met zo'n kracht zou werken dat die gestorvene zou opstaan. Opa, in de naam van Jezus Christus, sta op. Moet je voorstellen hè, dat dat gebeurt. Wat voor kracht is daarvoor nodig? Om die machtige kaken van de dood open te breken. Daar is buitengewone kracht voor nodig. Alle sjofels van de wereld, die zijn niet in staat om dat te doen. Daar is opstandingskracht voor nodig. Zodat opa opstaat. En weet je wat er nou is? Die kracht die bij machte is om opa die voor in de kerk staat op te wekken uit de dood. Die kracht die werkt in de prediking van het evangelie. Die werkt als het woord klinkt, als je het woord opendoet. Een kracht die doden levend maakt. Opstandingskracht. Sterker dan alle aardbevingen, dan al het water, dan alle winden. Het is diezelfde kracht die de Heer Jezus gebruikte om Lazarus uit de dood op te wekken. Die kracht werkt ook als je afdwaalt met je gedachten. Ook als je in slaap valt onder de preek. Toch is die kracht er. Om jou te redden. Om je leven te maken. Om het ingezonken geloof van Gods kinderen weer op te wekken. Daar is diezelfde kracht voor nodig. Het scheppende woord van God die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. En dan moet de dood wijken. Dan wordt het hart verbroken. Dan wordt er geloofd in de Heer Jezus Christus. Opstandingskracht hebben wij nodig. Ja, dat zegt heel veel over de ernst, niet alleen van de dood, maar dat zegt ook heel veel over de ernst van de zonde. En over de ernst van onbekeerd zijn. En over de ernst van het achteruitgaan in de genade. Er is opstandingskracht voor nodig om een geestelijk dode leven te maken. Maar ook om Gods kinderen weer op hun plek te brengen. Om het hart te breken weer opnieuw. Zou ons dat niet verootmoedigen, gemeente? Opstandingskracht. De dynamis van het woord. Dynamis, kracht, in het Grieks. We kennen daar het woord dynamiet van. Nou, daar kun je flatgebouwen mee slopen met dynamiet. Daar kun je een bank mee overvallen, een berg kapot mee krijgen. Maar dynamiet kan geen dode levend maken. En kan geen mens bekeren. Dynamiet is niks vergeleken bij de opstandingskracht van Christus. Die werkzaam is in de gemeente. Als de gemeente samenkomt. Als het woord bediend wordt. Ja, dan staan we toch op heilige grond, nietwaar? Dan wordt een kerkdienst toch een wonder, is het niet? Dat je een bijbeltje hebt thuis, dat je erin kan lezen. Zou je je handen dan niet vouwen en de Heere bidden om de vonk van het geloof? Omdat de grootste zondaar in Sliedrecht, de hardste, de meest onverschillige, de meest trotse voor de vlakte gaat. Heere, doe zo ook aan mij. Doe zo ook aan mij. En dan staan we allemaal op dezelfde plek, gemeente. Want de hardste zondaar heeft die kracht nodig. Maar ook dat kind van God dat een teer leven met de Heere mag kennen. Elke keer weer. Elke keer weer. Opstandingskracht. En die werkt niet alleen in de prediking. Daar is niet alleen het woord van God als het ware mee geladen. Maar die werkt ook in de gelovigen zelf. En dan gaat het om de heiliging. Net ging het om de levendmaking. In Gods kinderen woont ook opstandingskracht. Een kracht die tegen de duivel, tegen de zonde, tegen de wereld ingaat. Hoe kan dat? Ja, door de verbinding met de Heere Jezus Christus. Door de eenheid met Hem. Hij is het hoofd, zijn kinderen vormen het lichaam. Vandaar dat alles van Christus ook van de christenen is. Zijn hemel is hun hemel. Zijn overwinning, hun overwinning. Zijn kindschap, als het ware hun kindschap, aangenomen tot kind. Zijn kruis, zijn vloekhout, nee, dat is niet meer voor hen. Daar is de vloek uit. Alles van hem is ook van de christenen, niet van de christelijken. Want daar heb je niks aan als je christelijk bent. Nee, christen, één geworden met hem. Door wedergeboorte en geloof. Iemand die aan Christus verbonden is, gemeente, die is gestorven met Christus. Die is opgewekt met Christus. Die is een nieuwe schepping, een nieuw schepsel geworden in en door hem. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo nauw is de band dus van de Heere Jezus Christus met zijn kerk. In hem zijn ze meer dan overwinnaars. Levend gemaakt met hem ben ik overwinnaar over de duivel, over de dood, over de zonde. Tegelijk, zo leert Romeinen 6 en 7 mij en Colossenzen 3, moet ik nog wel strijden tegen die zonde. Door de kracht van de opstanding van Christus. Hoe zou dat gaan? Als die opstandingskracht zo geweldig is. Ja, dan moet zo'n ware gelovige toch wel grote overwinningen behalen op de zonde, is het niet? In de strijd van het geloof. Ja, die overwinningen die behaalt hij ook. Alleen wel op een andere manier als dat velen denken. Maar Gods kinderen die gaan niet door het leven als opvallende heiligen. Die geen last meer hebben van de zonde, van het lijden en van moeite en zorg. Terwijl ze toch met Christus opgewekt zijn in een nieuw leven. Wat dat betreft is het leven van een kind van God een paradox, gemeente. Daar zit een tegenstelling in. Enerzijds kan Paulus jubelen over de Heere Jezus Christus en wie in hem is, die is nieuw geworden. Maar anderzijds weet Paulus ook van de zonde die hem bindt, die hem gevangen neemt als een schurk die hem de baas kan zijn. Is dat dan het leven van een christen? Iemand die deel heeft aan de overwinning van Christus? Jazeker. Maar waaruit blijkt dat dan? Nou, die overwinning, gemeente, die blijkt allereerst hieruit dat een christen zich bewust is van die sterke machten van de zonde. Dat is het grote verschil met iemand die nog geestelijk dood is. Die misschien wel denkt dat hij leeft, dat kan ook nog. Maar verder. Hij heeft geen last van de macht van de oude mens. Ja, de buitenkant zonden die zijn goede naam aantasten. Dat is moeilijk. Maar die binnenkant zonden waar niemand van weet, die gedachten. Maar als God je levend maakt, als God met zijn kracht, met zijn opstandingskracht gaat werken in je leven, dan krijg je daar last van. Van de binnenkant zonden die verder niemand ziet. Dan jij alleen. Je wordt ontdekt aan de zonde dat je te veel opgaat in je werk. Dat je soms overal over praat, behalve over God en zijn eer. Dat je zo gauw afdwaalt. Tijdens het lezen van het woord, dat je gedachten zo moeilijk kan richten op de Here in je gebed. Opwellende trots, onreine gedachten. En hoe intenser de relatie met de Here, en dat woord intenser, dat leid ik dan af van het woord opdat ik hem kenne, hem meer en meer. Hoe intenser die relatie, hoe gevoeliger een christen is voor dat oude. Alleen iemand die leeft, gemeente, die voelt pijn. Alleen iemand die leeft, kent verdriet. En dat geldt dan ook in het leven met de Here. Pijn en verdriet. Over die binnenkant zonde. Nou, dat is dankzij de opstandingskracht. Het behalen van overwinningen in het geloof, dat zie je niet alleen aan de bewustheid van de macht van de zonde, van de macht van de oude mens, maar dat blijkt ook hieruit dat een kind van de Here niet altijd meegezogen wordt met de stroom van de oude mens. Denk aan die roeier. Ik weet niet hoe sterk de stroom in de Merwede is. Volgens mij kan dat nog wel sterk stromen. Maar je hebt van die mensen die er tegenin kunnen roeien. Als ik tegen de stroom in ga roeien op de Merwede. En u staat dan op de kant te kijken. Dan kunt u denken, ja, die dominee die roeit helemaal niet. Want die gaat helemaal niet vooruit. Of het gaat wel heel erg langzaam. Die presteert helemaal niks. En als je nou niks weet van die sterke stroom, dan kun je dat natuurlijk denken. Maar als je weet hoe sterk die stroom is, dan kun je wel tot die conclusie komen van ja, hij gaat wel heel langzaam vooruit of hij gaat helemaal niet vooruit, maar hij spant zich wel ontzettend in. Ik ken iemand die een zwembadje heeft in zijn huis en daarin zit ook zo'n stroom die je dan aan kan zetten met een knopje. En dan kun je in dat zwembadje van 4x3 kan je wel een uur zwemmen, zeg maar, zonder dat je vooruit komt. Tegen de stroom in. Kom je vooruit? Nee. Gebruik je kracht? Nou en of. Als je geen kracht gebruikt, word je naar de kant geduwd. Nou, gemeente, zo kan het dus zijn in het leven van een christen. Die tegenkrachten zijn echt enorm sterk. En als je aan de kant staat en helemaal geen verstand hebt van de macht van de zonde. En geen kennis hebt van het woord van God. Kun je daar heel gering over denken. Maar het kleinste nee tegen de verleiding. Dat is een bewijs van de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Het kleinste nee. Als je als jongen naar een vrouw ziet en denkt, nee, wegkijken. Dat wil de Heer niet. Bewaar me, Heer, als het mooie weer eraan komt. Wend mijn ogen af. Het kleinste nee, dat is een bewijs van de opstanding van Christus. En dat ziet niemand aan de buitenkant. Maar dankzij die kracht is het mogelijk om nee te zeggen tegen de zonde. Om voor de dag te komen met je zwakheden. Om te zeggen, ik red het niet alleen. Opstandingskracht is ervoor nodig om te buigen. Ik kan het niet. Het is niet goed met me. Ik heb hulp nodig. Opstandingskracht om je trots te breken. Zodat we onze nood met anderen gaan delen. Opstandingskracht. Dus om gevoelig te worden voor de zonde. Om te strijden tegen de zonde. Maar ook om in het lijden op God te blijven hopen. En Paulus heeft het in vers 10 over de gemeenschap aan het lijden van Christus. Daar zit iets in van het gestorven zijn met hem. Toen Christus stierf, stierf Paulus. Als lichaam verbonden aan het hoofd. Maar dat betekent ook dat je kruis opneemt. En achter de Heer Jezus aangaat. Lijden om Christus wil. Zijn smaadheid dragen. Ook daar is de opstandingskracht voor nodig, gemeente. Dat je dan toch kan zeggen. Ook als je die moeilijke weg moet gaan. Het is wel. Als ik ziek word. Gods weg is de beste weg. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Als ik een kruis moet dragen, verliezen leidt, uitgelachen wordt omdat ik bij de Heere wil horen. Al begrijpt mijn ziel u niet. U doet het nooit verkeerd. Als ik de boodschap krijg dat ik moet sterven, zou ik het goede van God ontvangen en het kwade niet. Hij is immers de opstanding en het leven. En ik mag dat al weten voor de dood. Het is dankzij de kracht van Christus opstanding dat ik het eens ben met hem, dat ik het eens blijf met hem. In al mijn noden, angst en pijn, nochtans hem al mijn liefde waardig schatten. En dat in de grootste smarten mijn hart in de Heere gerust mag blijven. Is dat niet groot? Dat is een wonder. Daar is opstandingskracht voor nodig. De christen behaalt dus grote overwinningen, gemeente. Tegelijk anders dan wat je zou denken. Hij lijdt aan de zonde, hij strijdt aan de zonde, tegen de stroom in. In het lijden hoopt hij op de Heere. En als het dan gaat om de overwinningen op de zonde, dan moeten we in de vierde plaats ook zeggen dat dat een zaak is van het geloof. En geloof, dat is een bewijs van de zaken die je niet ziet. Denk aan Thomas die niet gelooft als hij het zelf niet heeft gezien. En de Heer Jezus die zocht hem op en die zei tegen Thomas, Thomas hier dan, vooruit, hier ben ik, kijk maar goed. Maar weet, je bent juist zalig als je niet zult gezien hebben en nochtans zult geloven. Zo is het ook met die overwinning van Christus. Het met hem gekruisigd zijn, het met hem opgewekt zijn in een nieuw leven. Dat is een zaak van het nochtans. Een zaak van het geloof. Je ziet het niet en toch is het waar. Alleen het geloof ziet het, dat de schapen delen in de overwinning van de Heer Jezus Christus. Ook als ze elke dag nederlagen lijden. Als ze elke dag struikelen. En elke dag dat bloed ter verzoening weer nodig hebben. Luther zegt ergens, wanneer ik uw angsten en bedreigingen, o wet, gevoel, dan doop ik mijn geweten in de wonden, het bloed, de dood, de opstanding en de overwinning van Christus. Dan, als ik uw angsten en bedreigingen gevoel. Buiten Christus wil ik niets horen. En Kolbrugge schrijft, u kent die, dat citaat vast, ongetwijfeld. Dat hoort u vast wel eens van de kanselheer. Hij zegt, ergens lang heb ik het volgehouden. Met de wet in mijn hand tot volmaaktheid te komen. Te strijden. Het was proberen. En dat kan ook zo zijn na ontvangen genade, gemeente. Dan moet het toch wel lukken. Maar ik zong daarbij steeds dieper weg. En waar ik niet dieper kon, daar in mijn radeloosheid en verlorenheid, is mij de Heere ontmoet. En hij vroeg mij, bent u met mijn lam tevreden? Ik wel. Maar bent u het ook? En toen zei de Heere, zoals u bent, bent u voor mij heilig. Niets daarvan af, niets daartoe. Daar heb ik afstand gedaan van al mijn heiligheid, mijn weten van goed en kwaad, mijn wedergeboren, bekeerd en vroom zijn, van mijn godsvrucht, van alles wat vlees heeft en geeft. En ik was met het lam, met zijn lam, tevreden. Als je het gevoel hebt dat je zo'n zwemmer bent, en in plaats van dat je precies in het midden blijft van dat stroompje, word je naar de kant geduwd. Ben je het eens met Gods weg? In plaats van dat je in het midden blijft van dat stroompje, drijf je naar de kant. Wat blijft er dan over? Het lam, gemeente. Het is volbracht waar God met Pasen een dikke streep onder plaatste. De Vader was ermee tevreden. Bent u dat ook? Dat is nou de opstandingskracht van de Heere Jezus. Dat je er amen op zegt. Dat kan dynamiet niet bewerken. Dan kan die kracht van Christus alleen, als alles je uit handen geslagen wordt en hij overblijft, opdat ik hem kenne. De kracht van zijn opstanding. Dan is je toekomst zeker, gemeente. En dat is niet afhankelijk van de situatie of van je gevoel. Het lam, dat telt alleen. Dan zegt Paulus in Romeinen 6, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. En daarbij verlangt zo iemand, gemeente, die met het lam tevreden is, naar de tijd dat de zonde geen koning meer is. En dat de dood onttroond is. En daarbij ziet het geloof uit. Naar de dag dat de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus ten volle openbaar zal komen. Hier zie je er nog zo weinig van dikwijls. Maar het geloof ziet er naar uit, rijkhalzend, dat de zonde, de dood en de duivel voorgoed verdwenen zijn van deze aardbodem. En heel deze wereld vol zal zijn van de kennis van de Heere, opdat ik hem kenne. Onze wandel is in de hemelen, zegt Paulus in vers 20 van Filippenzen 3. Waaruit wij ook de Heer zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Het beste komt nog, gemeente. U kent dat verhaal misschien wel van het oude vrouwtje dat op de bus stond te wachten. Toen de bus langs kwam rijden en de deur open ging. Toen zei de chauffeur tegen dat vrouwtje, dat is natuurlijk wel een beetje brutaal. Maar hij zei zoiets als, mevrouw, u hebt uw beste tijd ook wel gehad. Waarop die vrouw zei, nee chauffeur, het beste komt nog. Het beste komt nog. Dankzij de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Als de dokter tegen je zegt, nog een paar maanden heb je. Dokter, het beste komt nog. Dankzij die opstandingskracht. En dat heeft te maken met het opdat ik hem kenne. Het leven is voor mij Christus. En ook, al is de beleving wellicht maar soms en dikwijls aangevochten. Het sterven is voor mij winst. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood. Kan je dat verlangen? Als er leven is, is er verdriet. Als er leven is, is er pijn. Als er leven is er bij tijden ook dat verlangen. Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Als er geen leven is, ja, dan niet, maar dan heb je ook geen toekomst, gemeente. Dan wacht je na dit korte leven. Misschien heb je dat voorbeeld wel eens gezien van dat touw. Het lange touw met één klein stukje rood eraan. En dat kleine stukje rood, dat is ons leven. En daarna begint de oneindige eeuwigheid. Maar als er geen leven met de Here is, dan begint na dit korte stukje leven, dan wacht ons de eeuwige dood. Maar als je iets van de Here, als je iets mag kennen van dat aanbidden van die vrouwen op de eerste paasdagmorgen, gemeente. Iets van dat alles vergeten om je heen, behalve Hij. Tevreden met het Lam. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dan is je toekomst zeker. Dan heb je toekomst. Leven met God. Nu nog gebrekkig. Maar na dit korte leven volmaakt in eeuwige heerlijkheid. Dankzij. Die dankzij ons. Ondanks ons. Ondanks onze nood en dood. Dankzij die kracht van Christus opstanding. Daarom, gemeente, ontwaakt gij die slaapt. Staat op uit de dood en vlucht tot Jezus met je zonde, met je schuld, je nood en dood. En u zult zalig worden. Amen.